Gemeente, de schriftlezing die kunt u vinden in het Nieuwe Testament, in het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 1, van vers 5 tot en met 25. Ik noem u als de schriftlezing Lucas 1, te beginnen bij vers 5 tot en met vers 25. En we lezen daar dan het volgende. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zekere priester met name Zacharias van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron en haar naam Elisabeth. En ze waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als zij het priesterambt bediende voor God in de beurt van zijn dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem te loten was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ter ure des reukofferes. En van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar des reukofferes. En Zacharias hem ziende werd ontroerd en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriel die voor God staat en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, ge zult zwijgen en niet kunnen spreken tot het een dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias. En ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen van zijn bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Tot zover. Gemeente, de tekst voor vanmiddag, die vindt u in Lucas 1, de versen 24 en 25. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Tot zover. Gemeente, we staan dan stil bij Elisabeth. En haar naam betekent, God heeft gezworen. En dan ten eerste een zwangere Elisabeth. Ten tweede een ontfermde Elisabeth. En ten derde een gezegende Elisabeth. Dus nogmaals, Elisabeth, haar naam betekent, God heeft gezworen. Ten eerste een zwangere Elisabeth. Ten tweede een ontfermde Elisabeth. En ten derde een gezegende Elisabeth. Gemeente, we gaan nu eerst zingen uit de lofzang van Maria en daarvan de versen 1 en 2. En namens uw kerkenraad deel ik u nog het volgende mee. In de dienst der offeranden is de eerste collecte bestemd voor het landelijke evangelisatiewerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij en de derde collecte voor de predikantsplaats. Deze drie collecten worden bij de uitgang ingezameld en de gemeente die thuis meeluistert kan de collecte overmaken op de bekende rekeningen van de diaconie en kerkvoogdij. Alle drie collecten van harte bij u aanbevolen. Tot zover. Gemeente. Het is de adventstijd. Dat is de tijd van de komst. We herdenken. Binnenkort de komst van de Heer Jezus naar de aarde. Een tijd van verwachting. Een tijd van uitzien. Van hopen. Ja, van verwachting. En nou blijkt in die adventsperiode dat er ook velen zijn die verwachten niet. En die zien niet uit. Die vinden het allemaal wel goed zo. Laat het allemaal maar blijven zoals het is. Wat zullen wij nog hopen? En zoals in Zacharias. Wanneer hij toch het dienstwerk mag gaan doen. En hij zal dat met alle aandacht hebben gedaan. Dat hij in het heilige der heiligen van de tempel is. En daar het reukoffer van de Heere mag gaan brengen. Dan is het dat hij niet gelooft wat de engel tegen hem zegt. Want de engel zegt, uw gebed is verhoord, Zacharias. Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Johannes. Maar Zacharias gelooft het niet. Nota bene zo'n man. Vroom. Oprecht. Die samen met zijn vrouw wandelt. In al de geboden en de rechten van de Heere, onberispelijk. En dat hij het niet gelooft. Terwijl dat er een engel staat. Een hemelse gezant. Die het hem aankondigt. Dan moet Zacharias toch geloven. Maar Zacharias gelooft niet. En Zacharias zegt daardoor. Waarbij zal ik dat weten? Ik ben toch oud? En ook mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. Zijn de laatste woorden die hij voorlopig spreekt. Woorden van ongeloof. En dat nota bene. Hij is in de tempel. Hij brengt daar het reukoffer. Hij is een man die staat aangeschreven. Als een van de rechtvaardigen onder het volk. En dan toch hij. En op zo'n moment en zo'n plaats. Gelooft niet. Dat deze dingen zullen gaan gebeuren. Zacharias. Zo is hij dan thuis gekomen. Hij kon niet spreken. De engel had de straf uitgesproken en die straf is ook meteen in vervulling gegaan. Ge zult niet kunnen spreken. Tot op de dag dat deze dingen zullen zijn geschied. Omdat ge mijn woorden niet hebt geloofd. Die toch hoe dat het ook zij. Vervuld zullen worden op hun tijd. En Zacharias moet zwijgen. Het zou in tal van andere situaties nou nog niet zo'n groot bezwaar zijn. Maar hier is het wel anders. Want het volk staat te wachten. Het volk wacht op het moment dat Zacharias uit de tempel naar buiten komt. En dat hij de zegen des Heren mag aanleggen op het volk. De Heren zegene u. En hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heren verheffen zijn aangezicht over u. En die geven u vrede. Maar Zacharias kan het niet. Zacharias probeert het wel. Maar er komt geen geluid over zijn lippen heen. En onmiddellijk weet het volk dat er toch wel iets moet zijn gebeurd. En wat zal die Zacharias zich hebben geschaamd? Wat zal Zacharias op dat moment zichzelf toch hebben beschuldigd? Dat hij zo ongelovig kon zijn. Dat hij toch zodanig de woorden van de Heere verworpen heeft. Maar Zacharias die moet het dan toch aanvaarden. Dat hij maandenlang geen woord zal kunnen uitbrengen. En zo is hij dan ook thuis gekomen. En kon ook niet tegen zijn vrouw spreken. Maar moest het daar duidelijk maken door het op te schrijven. En zo hebben ze het samen meegemaakt. Het ondervonden. En dan gaat toch dat machtige gebeuren. Dat Elisabeth zwanger raakt. Een vrouw. Die al op leeftijd was gekomen. Een vrouw die net als haar man. Er zich toch bij had neergelegd dat het niet meer zou gaan gebeuren. En hoeveel zijn er niet. Die zullen er hier in die gemeente zijn. En die zijn er in Reizen niet anders. Die weten van het kinderloos zijn. En waar dat een gebed is geweest. Of nog het gebed is. Of dat de Heere toch de kinderzegen wil schenken. Maar als dan de jaren voorbij gaan. Dan gaat er toch een ogenblik komen dat je weet dat het niet meer komt. En om dat dan een plekje te geven, is niet altijd even gemakkelijk. Ach, zo zal dat ook zijn geweest bij Zacharias en Elisabeth. En dan toch, in de weg van het wonderen, door het onmogelijke heen, is het dat God het geeft dat Elisabeth zwanger mag worden. En wat zal er op dat moment een vreugde bij haar zijn geweest? En wat zou ze dan toch ook niet graag het aan iedereen hebben willen vertellen? Dat is toch eigenlijk heel gewoon. Wanneer je toch mag gaan gewaar worden als vrouw. Dat je zwanger bent. En dan gaat toch een moment komen dat je dat maar al te graag wilt gaan delen. Met degenen die je lief en dierbaar zijn. En zo zal dat toch ook met Elisabeth zijn geweest. Maar wat lees ik van haar dat zij zich 5 maanden verbergt. En waarom doet ze dat dan? Waarom gaat ze er niet mee naar deze en gene toe om het te vertellen? Want de Heere God is het toch zo waard dat zijn daden worden geprezen. Hij is het toch zo waard dat hij wordt groot gemaakt. En dat van zijn werken zal worden gesproken. En dat zo in ieder het zal weten en zal mogen geloven dat God grote dingen aan ons heeft gedaan. Die zijn wij verblijd. Zoals het staat in Psalm 126. Maar Elisabeth verbergt zich. En waarom zou ze dat nu doen? Er kan worden genoemd. Dat Elisabeth er toch ook wel echt van overtuigd wilde zijn. Dat ze inderdaad in verwachting is. En ze wil ook ruimschoots die kritieke periode voorbij zijn. Dat het toch nog mis zou kunnen gaan. Elisabeth is wat dat betreft voorzichtig. Een voorzichtigheid die haar ook stempelt als een wijze vrouw. Die wacht op Gods tijd. Om dit wonderlijke wat zij mag gaan meemaken ook aan anderen bekend te gaan maken. Ja, zij wacht. Zij wacht tot de tijd van God. En zij is daarin voorzichtig en wijs. Zo voorzichtig als dat de wijze maagden waren die naar de bruiloft gingen. En die bleven wachten en verwachten ook toen de bruidegom vertoefde. En dat terwijl de dwaze maagden zich nergens druk over hadden gemaakt. En dat de dwaze maagden ook geen olie in hun lamp hadden. Maar de wijzen die waren voorzichtig en hadden olie met zich meegenomen in de lamp. En zo is het met een Elisabeth dat ze ook die voorzichtigheid kent. En dat ze ook in het begin zal hebben gevraagd. Heere, is het dan werkelijk waar dat u uw belofte nu aan mij gaat vervullen? En zo is zij gewacht, ja wel 5 maanden lang, voordat zij tevoorschijn kwam. En dan is het dat zij belijdt. Het is de Heere die het gedaan heeft. Het is zijn gave. En zo geldt het toch bij iedere zwangerschap. Het is een gave van God. Het is een geschenk van de Heere van dan. En mag dat ook bij u en bij ons allemaal beleden worden. Het is niet dat wij dat doen. Maar het is God die het alles werkt. Het is God die maakt dat een vrouw een kind mag gaan ontvangen. En dat een echtpaar een kind uit de hand van de Heere mag gaan ontvangen. En zo is het ook God die dit alles werkt. En zo, zegt Elisabeth, heeft de Heere mij gedaan. In de dagen waarin hij mij heeft aangezien om mijn versmaaldheid van onder de mensen weg te nemen. Ze noemt hier de naam van de Heere. En daar staat in het Grieks de naam Kyrios. En dat is een naam die lijkt wel wat op die van de keizer. En het is in het Lucas-evangelie. En dat je van de keizer hoort dat er van hem een gebod uitgaat dat heel de wereld moet worden beschreven. Keizer Augustus. Hij is wel een wereldheerser van formaat. Maar er is er één die boven hem uitgaat. En zo is er één die de koning is der koningen. Eén die boven alle dingen staat. Het is de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die boven alle dingen staat. En al lijkt het dat alles soms tegenloopt. En al is het ook dat het wel eens schijnt dat vandaag de dag de duivel het gaat winnen. En toch is dat niet waar, want God, de God van hemel en aarde. Hij heeft alle macht in zijn handen. Hij is het die alle dingen regeert. En zo mag ook een Elisabeth het beleiden. Zo heeft de Heere het mij gedaan. Maar ondertussen is het dus dat ze zich 5 maanden lang verbergt. En waarom met name doet zij dat nu ook? Zij is toch samen met Zacharias. Zij zijn toch man en vrouw. En Elisabeth heeft het wel begrepen. En wat er met Zacharias gebeurd was in Jeruzalem in de tempel. En ze heeft het wel begrepen hoe dat Zacharias vol van ongeloof de boodschap van de engel heeft verworpen. En dan kan het zijn dat zij verwijten gemaakt heeft aan het adres van Zacharias. Dat hij dat toch niet ongelovig naast zich neer had moeten leggen. Maar Elisabeth is een vrouw die gelukkig getrouwd is met Zacharias. En dan deelt ze in de schaamte. De schaamte die Zacharias vervuld heeft. Die vervult ook een Elisabeth. En dan kan het dus niet zo zijn dat Elisabeth denkt, laat Zacharias maar thuis blijven, hij kan er toch niet van spreken. En dan ga ik wel buiten de deuren het aan iedereen verkondigen dat God zulke grote dingen aan mij heeft gedaan. Nee, Elisabeth blijft bij Zacharias. En Elisabeth is solidair met haar man. Elisabeth kan zich niet verheffen boven haar man. Al gemeente, wat zie je daar ook in? Hoezeer dat een mens na ontvangen genade toch ook een zondaar blijft. Hoe dat hij ongelovig kan zijn. Je zou het veel meer van een Zacharias toch verwachten dat hij gelovig de boodschap van de Heere had aangenomen. Maar Zacharias kon en wilde dat niet. En dan zien we hier gebeuren dat Elisabeth zich niet van hem distantieert. En dat ze Zacharias maar overlaat aan zijn lot. Maar dat ze samen met Zacharias zich voor de Heere verootmoedigt. Zich klein voor hem maakt. En dan in de eenzaamheid is belaaid. Ach Heere, wie zijn wij dat u zulke dingen aan ons zou doen. En dat u ons die genade zou willen geven. Want wij zijn dat niet waard. Wij hebben het daar ook niet naar gemaakt. Al is het wel dat Lucas schrijft dat zij rechtvaardig voor de Heere God waren. En dat ze wandelden in de geboden en de rechten van de Heere onberispelijk. Maar dat betekent niet dat ze zonder zonde waren. Dat betekent niet dat zij geen ongerechtigheden en gebreken hadden. Gods kinderen weten toch van overblijvende zonden en gebruik. En die weten toch van de klacht die ook een Paulus uitte. Als ik het goede wil doen, dan ligt toch het kwade mij dichtbij. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En dan is het niet dat een Elisabeth zegt. Nou, Zacharias, dat had ik toch echt wel geloofd. Zacharias, dat je dat nou niet geloofd hebt wanneer de engel daar sprak, kan ik mij niet voorstellen, ik zou het zeer zeker hebben geloofd. Nee, Elisabeth, die is eensgezind met Zacharias. En Elisabeth moet belijden, ik zou misschien wel net zo hebben geantwoord. En zodoende is het dat zij met Zacharias zich voor de Heere vernedert. En dat ze klein voor hem wil worden. Maar zou er misschien nog een andere reden kunnen zijn. Dat ze zich 5 maanden lang verbergt. En dan denk ik aan dat vers. En dat we wel eens zingen uit Psalm 25 over Gods verborgen omgang. Vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het huilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreverbond getoond. En de ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Elisabeth zoekt de stilte om met de Heere te mogen zijn. En ze zoekt de binnenkamer om daar haar hart voor de Heere uit te storten. Ja, zou u zeggen, maar er zijn grote dingen aan haar gebeurd. Dan moet ze er toch op uit. Dan moet ze dat toch aan iedereen bekend gaan maken. Dan moet het toch naar alle kanten toe verkondigd worden. Welke grote dingen dat God heeft gedaan. En dat nu de tijd van de Messias toch zeer zeker is aangebroken. Ach, die tijd die gaat wel komen. Dat Zacharias en Elisabeth het beide mogen gaan vermelden. Maar nu is het eerst toch de tijd dat zij mogen inkeren. In zichzelf en mogen gaan in de binnenkamer. Dat ze zich mogen verbergen voor anderen. En dat ze hun hart voor de Heere mogen uitstorten. En dat ze daar met de Heere gemeenzaam mogen zijn. Heeft ook niet de Heere Jezus zelf de omgang met zijn vader gezocht? Verschillende malen dat hij zich terugtrak. En dat hij alleen met zijn vader wilde zijn. Om ook zijn hart voor de vader uit te storten. Kent u dat ook? Die behoefte om uw hart voor de Heere uit te storten. Heb jij ook een binnenkamer, een plaats. Waar je de deur achter je dicht doet en waar je niet gestoord kunt worden. En waar je de Heere aanroept. Waar je met hem wilt zijn. En waar je let op het spreken van hem. Al leven in een jachtige, onrustige tijd. En een tijd waarin er zoveel ook moet gebeuren. Waar we door de agenda worden geleefd. Hoe weinig tijd is er dan om ons terug te trekken. Om het woord van God te lezen. Om dat ook in alle rust te overdenken. Om daarmee bezig te zijn. Om dan je hart voor de Heere te ontlasten. En om hem al je noden en zorgen bekend te maken. Of is het gebedsleven bij u maar een zucht? Is dat maar even een moment, even stil zijn? En vervolgens gaan we weer over tot de orde van de dag en doen we die dingen waarvan we vinden dat die eigenlijk al gedaan hadden moeten worden. Want we zijn zo ongelooflijk druk. En er is zoveel dat we aan ons hoofd hebben. En als het dan de zondag aanbreekt, dan kan het zijn dat je nog zo vol bent van allerlei. Dat je nog er niet toe komt om in alle rust de prediking te horen. En als je weer thuis bent gekomen wat te lezen en met elkaar daarover te hebben. Hoe druk bezet zijn we allemaal. En hoezeer is het dat daar in de tuinval. Ja, toch ook wel op een listige manier ons vastbindt. En ons meesleurt naar het verderf. Kent u die tijd van het verborgene leven? Ik denk aan het boekje van een van de Hollandse oudvaders, Sikkutjaren. En hij schreef het onder de titel, Het verborgen leven met de Here. Wel, dat verborgen leven wat Elisabeth kende. En dat zoeken van hem. En dat leven bij hem. En dat klagen tot hem. Maar ook dat jubelen in hem. Dat zoeken van vergeving. Dat vragen om zijn zegen. Dat smeken om zijn gunst. Is dat het ook wat u kennen dus mag? Wel, Elisabeth kende dat. Elisabeth die beoefende het. En dat alles net zo lang. Totdat Maria bij haar komt. Want ze is hier 5 maanden verborgen. En na 5 maanden dan breekt de 6e maand aan. En als je dan de geschiedenis verder leest. Dan zie je hoe dat de engel Gabriel bij Maria is geweest. Maria die het ook eigenlijk niet kon geloven. Dat zij de moeder van de zaligmaker zou gaan worden. Maar Maria heeft gevraagd. Hoe dan zal dat zijn? Hoe zal dat gaan gebeuren? Dat was geen ongeloof. Maar dat was een vraag om een toelichting. Dat was de vraag, Heere, hoe gaat u dat dan doen? Hoe gaat dat dan alles in zijn werk? En dan is het dat de engel haar bemoedigt. En zegt ook uw nicht. Elisabeth is zwanger geworden. En het is nu deze maand de 6e. En dat voor iemand die onvruchtbaar genoemd werd. En dan komt Maria vanuit Nazareth. En ze komt binnen bij Zacharias en Elisabeth. En ze groet Elisabeth. En wat gebeurt er dan op dat moment? Elisabeth die voelt het. Dat kind in haar buik. Dat springt op van vreugde. En Elisabeth die roept het uit. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht van jouw buik. Want toen de stem van je geroet in mijn oren weer klonk. Sprong het kind op in mijn buik. Elisabeth verborg zich. 5 maanden lang. Totdat. Maria bij haar kwam. En zo zie je hoe dat hier de zaken in elkaar gaan grijpen. Elisabeth mag wachten. Tot het op ogenblik. Dat de moeder van de zaligmaker. Bij haar binnenkomt. De zwangere Elisabeth. Is ook de Elisabeth die ontfermd werd. En dat is de tweede gedachte. En Elisabeth heeft dat zo beleden. Wanneer ze in vers 25 zegt, al zo heeft mij de Heer gedaan. In de dagen in welke hij mij heeft aangezien. Want de Heer heeft haar aangezien. Of zo te zeggen, heeft naar haar omgezien. De Heer heeft haar aangekeken. Gemeente, dat werkwoord aanzien of omzien. Dat heeft zo'n diepe betekenis. En daar spreekt iets in uit. Van die liefde van God. van zijn barmhartigheid, van zijn medelijden. Maar er spreekt ook iets in uit van het eenzijdige. Het komt bij hem vandaan. Gemeente, wanneer Elisabeth een vrouw is die de Heere dient, dan geldt toch, God is het die begint. God is het die het voortzet. God is het ook die het voleindigt. En Elisabeth beluidt het. God heeft mij aangezien. God heeft zijn oog op mij doen vallen. En er is geen toorn. Er is geen boosheid. Want och, wanneer je jezelf ziet, bij het licht van Gods Heilige Geest, dan moet je toch beluiden: ik heb, Heere, tegen u gezondigd. En ik heb gedaan wat niet goed was in uw heilige ogen. Als de God door midden van zijn geest in je leven gaat werken, dan ga je toch zien alles wat er niet goed is. Dan ga je toch tot de ontdekking komen dat je voor hem niet kunt bestaan. En dan gaat toch die belijdenis geboren worden. O God, wees mij de zonder genadig. Och Heere, ontferm u over mij. Och, neem ge al mijn zonden en overtredingen toch weg. Ja, wanneer God door zijn heilige geest je gaat ontdekken aan zonde, dan laat hij je zien dat je voor hem echt niet kunt bestaan. En dat het rechtvaardig zou zijn wanneer God je zou wegdoen. En dat besef, dat gaat nooit meer over. Ook wanneer de Heer in zijn genade tot je is gekomen. En wanneer Jezus Christus je dierbaar is geworden. Wanneer je door het geloof tot hem hebt mogen de toevlucht nemen. Ook dan is het dat dat besef toch nooit meer verdwijnt. Van eigen tekort. Van eigen onmogelijkheid. Van steeds weer geneigd te zijn tot de zonde. Van altijd maar weer toch die zondige gevoelens in je binnenste te hebben. En dat je al maar door die strijd tegen dat oude hebt te leveren. En dat je dat vanuit jezelf nou nooit te boven kunt komen. En dat je daarin dan ook moet leren het gebed tot God te doen en te smeken. Of dat hij u wil sterken in de strijd tegen de zonde. En wil doen ijveren om naar zijn geboden te leven. En dan hem ook te danken voor die genade die hij schenkt. O, dan is hij het die een zonder aanziet. Dan is hij het dat die begonnen is. O, dan zal toch ieder die de Heere mag dienen een belijden. Nee, het is niet dat ik als eerste naar hem heb gevraagd. Het is niet dat ik de eerste ben en die ertoe kwam om naar God te gaan vragen. Maar hij vroeg naar mij en hij heeft mij gezocht. Ja, dan is het zo waar wat er ook bij Jesaja staat. Ik ben gevonden van een volk dat naar mij niet heeft gevraagd. En die naar mij niet hebben gezocht, tot die heb ik gezegd, zie hier ben ik. Het komt toch alles bij hem vandaan. En dat is toch het geweldige. Dat God begint. Dat God in zijn genade begint. En dat God nu gedachten des vredes heeft en niet des kwaads. Hij heeft op mij neergezien. Hij heeft mij aan willen zien. En hij heeft mij in liefde gade willen slaan. Hij is zijn barmhartigheid mij getoond. En hij heeft gemaakt, zo zegt Elisabeth, dat ik zwanger ben geworden van een zoon. En dat straks die zoon zal worden geboren. Een zoon die wel niet de Messias is. Maar het gebeurt alles in een tijd zo wonderlijk. En dat, ja, terwijl je het niet meer zou verwachten. Dat het zo onmogelijk is dat de Joden onder de Romeinen zich bevinden. En dat je zegt, hoe moet het allemaal toch nog gaan? En juist door het onmogelijke heen gaat God zijn beloften vervullen. Wanneer dan straks Johannes geboren gaat worden, dan is hij er het symbool van het teken dat korte tijd later de Messias zal worden geboren. En daarom in de zwangerschap en de geboorte van Johannes, daar mag al iets in doorklinken, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid en vredevorst. Elisabeth mag dat beleiden. Dat de Heer haar heeft aan willen zien. En dat de Heer dat nou uitgerekend bij haar heeft willen doen. Elisabeth en Zacharias. Tot Zacharias was de boodschap gekomen. En Zacharias legde die naast zich neer. Hoe zou dat dan bij Elisabeth zijn gegaan? Zou het dan misschien nog wel eens zo kunnen zijn? Dat Zacharias zoiets zou. Ja, van mij hoeft dat eigenlijk ook niet meer. Vroeger dan zou ik het hebben gewild. Om vader te mogen worden van een zoon. Maar nu ik oud ben geworden. Is dunkt mij toch eigenlijk de tijd ervoor verstreken. En als dat zo geleefd heeft bij een Zacharias. Dan dunkt mij dat er bij Elisabeth toch iets anders lag. En dan zie je ook daarin, het is een vrouw. Die toch altijd dat verdriet heeft gevoeld. Geen kind te hebben gedragen onder haar hart. En geen kind ter wereld te hebben mogen brengen. En zou er niet altijd iets van een stil verlangen zijn geweest. Dat de Heere dit doen wilde. Hij heeft mij aangezien. Hij heeft naar mij om willen zien. Terwijl dat het niet meer kon. En dat ik er ook niet altijd meer aan dacht. En het zeker ook niet meer uit durfde te spreken. Want dan zou een Zacharias wel zeggen, ach, moet je daar nu nog aan denken? En moet je dan nu nog daarmee bezig zijn dat je een kind zou krijgen? Wellicht dat Elisabeth het dan ook niet meer uitsprak. Maar wanneer het dan uiteindelijk komt, dan proef je daarin dat ze toch altijd verlangd heeft. En als het gaat over een verlangen, is dat ook niet wat God legt in het hart van een zondaar die hem gaat zoeken? Het verlangen om hem te mogen vinden. Het verlangen om het spreken van God in je hart. En kent u dat ook, gemeente? Dat er van die momenten in je leven zijn. Dat wanneer je de Bijbel opendoet en je leest het woord van God. Dat je dat raakt. Dat je dat aangrijpt. En zijn er dan van die momenten jeugd. Dat er iets in je binnenste is dat zegt. Heere, mag ik u leren kennen. Heere, mag ik uw kind gaan worden. Mag ik uw eigendom gaan worden? En je weet niet wat je daarmee aan moet. Want een volgend moment dan is dat weer weg. En dan moet je tegen jezelf zeggen. Ja, ik weet niet wat dat er dan geweest is. En ik weet ook niet wat ik er nou eigenlijk mee kan. Maar dat er dan toch van tijd tot tijd van die ogenblikken zijn. En dat het van binnen begint te schuren. En dat er iets knaagt. En dat het toch heel diep in je hart een verlangen is. Om God door Jezus Christus te gaan leren kennen. Ach, wanneer de Heer dat door zijn geest in je binnenste werkt. Dan zal hij dat ook op zijn tijd gaan uitwerken. Ik denk aan de geschiedenis, de gelijkenis van de verloren zoon. Wanneer die verloren zoon daar bij de zwijnen zit. Dan zegt hij toch. Zou ik niet beter op gaan staan en tot mijn vader gaan? Want hier bij deze zwijnen krijg ik nauwelijks voldoende te eten. En ik weet dat de knechten van mijn vader, die hebben het goed. Zou ik dan niet beter op kunnen gaan staan en naar mijn vader gaan? En zeggen, vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u, ik ben het niet meer waard om nog uw zoon te worden genoemd. Maar zou ik dan nog een knecht, een huurling van u mogen worden? En dat verlangen werd gewerkt. Het is God zelf die dat werkt. O gemeente, mag u dan ook zoiets kennen van het verlangen dat hij u aanziet. En dat hij naar u omziet. O dat zien van hem. Hij ziet van boven op een zoon daar neer. En hij ziet neer op zijn kind dat op hem hoopt. Dat naar hem uitziet. En dat de genade van hem verlangt. En dan is het ook dat een zoon daar naar hem leert zien. O, ik moet denken aan Jacob. Wanneer Jacob in Peniel komt. En wanneer hij daar met God heeft geworsteld. Dan noemt hij die plaats Peniel. Want, zegt hij, ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. God zag hem al eerder. En zo is het altijd in het leven der genade. God ziet het eerste. God ziet waar dat je bent. God ziet hoe dat je leeft. God ziet hoe dat je gang is van dag tot dag. Waar je mee bezig bent in je werken op school en op een stage. En ja, noem het allemaal maar op. Want God ziet u en ziet mij. Hij kent ons van stap tot stap. Hij ziet ons overal. En God ziet je ook. Wanneer hij door genade in je leven gaat werken. En dan in die eerste tijd, dan heb je er zelf nog geen erg in. Maar er gaat toch een moment komen. Dat je naar hem verlangt. En zo was het met een Jacob, dat God hem wel zag. En toen God met hem geworsteld had. En Jacob daarin overwon. Jacob beleden. Ik heb God mogen zien. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Op hem te mogen zien. Hem te mogen aanschouwen. Hem te mogen aangrijpen in het geloof. En te mogen weten. Hij zal niet meer op me tornen. En hij zal ook niet meer op me schelden. Want bergen mogen wanken. En heuvels mogen wankelen. Maar het verbond van de God mijn vrede zal niet wankelen tot in der eeuwigheid. Want ik ben de Heere, uw ontfermer. En zo heeft God zich ontfermd over Elisabeth. En dan brengt mij dan tenslotte bij de laatste gedachte. Ook een gezegende Elisabeth. En misschien dat u zegt, ik zie dat in de tekst niet staan. Maar wat staat er dan nog wel in de tekst? Er staat dat de Heere heeft zo aan mij gedaan. In de dagen in welke hij mij heeft aangezien om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Het wegnemen van de versmaadheid onder de mensen. Wat is die versmaadheid? Smaad. Schande. Beleefde Elisabeth dat dan zo? Elisabeth in haar onvruchtbaarheid. Ja, maar Elisabeth was toch een vrome vrouw? En anderen zagen dat toch ook? Wie zou het dan aandurven om haar te smaden? Om kwaad van haar te spreken? En toch gemeente. Onvruchtbaarheid. Dat was wel een ding. Onder Israël. We weten het hoe dat het eraan toe ging. In het leven van Sarah en Abraham. De onvruchtbaarheid van Sarah. En dan de belofte van God. Dat Sarah toch een zoon zou krijgen. En hoe lang dat het duurde. En dat God uiteindelijk kwam. En dan is daar ook de onvruchtbaarheid van een Rachel. Lea heeft kinderen ter wereld mogen brengen. Maar Rachel had geen kinderen. En toen uiteindelijk Rachel kinderen kreeg, is zij beleden. God heeft mijn smaadheid van mij weggenomen. Maar dan denk ik ook aan Hanna en Peninna. En kinderen, jullie kennen denk ik wel de geschiedenis van die twee vrouwen. Die allebei die getrouwd waren met Elkana. Dat is natuurlijk al niet goed. Een man die twee vrouwen heeft. Er komt alleen maar ellende uit voort. En dat zie je daar dus ook gebeuren. Maar wat dan vooral daar gebeurt. Peninna heeft kinderen. Maar Hanna heeft ze niet. En Peninna pest en plaagt. Hanna. Ze schuilt haar gewoonweg uit. Omdat Hanna geen kinderen heeft. En dat is voor Hanna zo zwaar geworden. Ze is op een dag weggevlucht. En ze kwam terecht in de tabernakel. Ze was zo overstuurd. En toen bad ze tot de Heere. Maar de bewegingen die ze maakte met haar lichaam. Lieten zoiets zien van hoe dat ze overstuurd was. Dat Eli de hoge priester dacht dat ze dronken was. Maar dat was ze niet. En toen heeft Hanna gezegd. Ik heb mijn hart uitgegoten voor de Heere. Want ik ben zo bitter bedroefd. Ze had geen kind. En ze werd erom bespot. En er werd van haar gezegd. Dat is de straf van de Heere. En af en toe dan staat het in het Oude Testament. Dat iemand geen kind kreeg. Als straf van de Heere God. We weten het van Michal. De eerste vrouw die David trouwde. En dan jaren later. Als dan David huppelt voor de ark. Dan ziet Michal hem gaan. Vanuit het venster, het raam van haar kamer. En ze veracht hem. Stap aan mijn man. En dan staat het er zoveel betekenend achter. Ze had geen kind. Tot de dag van haar dood toe. Aangrijpend gemeente. En wat is dat? Ongelooflijk gevoelig. Voor diegenen. Die geen kind kunnen krijgen. Ach. Maar let er dan ook op. Hoe vaak dat de Heere dit gebruikt. Om uiteindelijk. Toch zijn wonderen te ontvouwen. Zo ook hier bij Elisabeth. Maar al die jaren dat ze. Dus geen kind had kunnen krijgen. Is ze dat gevoeld. En is er bij haar toch iets geweest. Waarom, o God. Mocht ik nog een kind krijgen? Waarom? Er heeft ze wellicht ook de mensen zien kijken. Hoe kan dat toch? Zo'n vroom echtpaar. En dan geen kinderen. Zou daar nog wat achter schuilen? En dan zegt Elisabeth hier. God heeft mijn smaad van onder de mensen. Weggenomen. En als het daar dan over gaat. De smaad die van haar wordt weggenomen. Maar op wie wordt dan die smaad gelegd? De schande. De verachting. Die wordt toch gelegd. Op de Heer Jezus Christus. Op de Zoon van de Vader. Want al in Jesaja staat het. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. En verzocht in krankheid. En ieder verborg voor hem het aangezicht. Men keerde het gezicht af. Men verwierp hem. En zo is het toch gebeurd. Hij werd bespot. Men hing hem een purperen mantel om. Men duwde een doornenkroon op zijn hoofd. En het bloed het spoot uit zijn gezicht. En men duwde hem ook een rietstaf in zijn hand. En de soldaten, ze maakten er een spel van. Ze knielden voor hem. Hulde, o koning der Joden. En Jezus verdroeg het. Jezus heeft het alles ondergaan. Al die spot. Al die smaad. Al die slagen. Hij heeft het gewillig gedragen. En Pilatus bracht hem uit. En hij zei, zie uw koning. En het volk dat scandeerde. Weg met deze. Weg met deze. Kruist hem. Kruist hem. Zo werd hij bespot. Zo werd hij gesmaad. En zo ging hij naar het kruis. Zo werd hij gehangen. Op de heuvel van Golgotha. En daar was het nog. Dat zelfs de moordenaren tegen hem zeiden. Kom u toch af van het kruis. Help ook ons van het kruis af. We zullen in u geloven. Maar Jezus droeg het. En hij verdroeg het. Tot het einde toe. De smaad. Werd van Elisabeth weggenomen. Die smaad en schande. Die terecht. Op mij en op u rust. Vanwege onze zonde. Werd weggenomen. En werd gelegd. Op de Heer Jezus Christus. Hij droeg het. Hij ging die weg. Eenzaam. Alleen. En misschien was wel het allerzwaarste. Dat zijn vrienden. Hem in de steek lieten. Dat ze allemaal op de vlucht sloegen. En het allerzwaarste. Dat een van zijn beste vrienden. Simon Petrus. Die gezegd had. Al zullen ze u allemaal verlaten. Maar ik niet. Ik zal voor u strijden. Toen het er uiteindelijk op aankwam. Was u ook niet een van de discipelen van Jezus? Mens, ik weet niet waar u het over hebt. Ik weet niet wie dat u bedoelt. Ik ken deze mens niet. Dat was Petrus. En terwijl Jezus werd verhoord door Caiaphas. En het complete Sanhedrin. Was het dat Jezus zich omkeerde. En Petrus zag. Moesten Petrus hem zo verloochenen, hem zoveel smaadheid aandoen. Dat gebeurde. Wat is het dan toch een wonder? Dat Jezus het droeg. Dat Jezus het uitdroeg. Dat Jezus al die smaad, al die schande, al die verachting op hem heeft genomen en heeft gedragen. En die heeft weggedragen tot het einde toe, volkomen. En daarom is het dat God genade bewijst aan zondaren die een eeuwige smaad, eeuwige ellende verdiend hebben. En wanneer hij dan de smaad wegneemt, de zonde, de schande, de vloek. Dan schenkt hij de zegen. Elisabeth mag dat beleiden. Hij heeft mij aangezien. Ja, hij heeft op mij neergezien. Hij is zich over mij ontfermd. Maar ook, hij heeft mijn smaad, mijn zonde, van me weggenomen. En de zegen ervoor in de plaats. O gemeente. Wat een rijkdom mag Elisabeth hier ervaren. Wat is dan die tijd goed geweest. Dat ze 5 maanden lang zich had verborgen. En dat zij deze dingen mag beleiden. Gemeente, kent u daar ook wat van? Want dat is toch nodig. Kent u die verloren toestand. En dat het zo nodig was. Dat God zich over u ging ontfermen. En kent u. Die zondige toestand. Dat je een eeuwige smaad en schande verdiend hebt. Maar dat hij. Die wilde wegnemen. En als je dat nog niet kent. Het is nog te krijgen. Daar mag je nou om vragen. Want is dat dan niet een rijkdom en een zegen? Om hetzelfde te mogen kennen. Als wat Elisabeth kende. Dat je mag beleiden. Hij heeft op me neergezien. Ik was verdrukt. En ik werd vernederd. En ik werd van alle kanten bestreden. Maar hij heeft me aan willen zien. En heeft mij bevrijd. Hij heeft mij verlost. En heeft mij verbonden. Door het geloof. Met de Zoon van God. Om mag u hem kennen. En bent u ondergegaan. En dan hebt u. Uw verloren toestand leren erkennen. Maar dan hebt u ook hem mogen vinden. Die uw zaligmaker is. Zoals de herders dat gaan horen. Vrees niet. Ik verkondig uw grote blijdschap. Die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden is geboren Christus de Heer. De zaligmaker in de stad van David. En zo gaat het blijken. Dat God zijn woord vervult. Want Elisabeth, haar naam betekent, God heeft gezworen. Gemeente, bij alles wat er wankelt en omvalt, en waarin je je vertrouwen kunt kwijtraken, dat dat dusdanig kan worden beschadigd in de samenleving, ten aanzien van de overheid. En misschien ook wel in het kerkelijke leven. En toch bij alles wat er omvalt. En wat ondersteboven gaat. Is het toch het woord van de Heere dat blijft. En dat hij vervult. Ja, dwars door alles heen. En dat juist wanneer u en ik zouden denken. Maar nou kan het niet meer. Nou is het voorbij. Nu is het hopeloos. Dan werkt hij. Want hij is de God. Die gezworen heeft. Die het doen zal. Die trouwen houdt. Die eeuwig leeft. En die nooit. Nee, nooit en te nimmer zal laten varen. Het werk. Van zijn handen. O, hebt u krediet mogen krijgen. Op die God. Die trouw houdt, die ook in uw leven tegenover alle ontrouw en zonde zijn trouw en genade heeft bewezen. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 31, de versen 5 en 6. Ik zal in uw goedheid mij verblijden, gij hebt mij aangezien. En hulpen willen bieden in mijn verdrukking en mijn lijden. Toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kende. En zes, ook hebt gij mij niet weggestoten, nog mij van alle kant. Benauwd door vijands hand. En wat er volgt, het is 5 en 6 van Psalm 31.